Deze week verscheen in het tijdschrift voor criminologie een oproep aan de politie en justitie om alle arrestanten en verdachten etnisch te gaan registreren. Dit zorgde gelijk voor nationaal debat. Maar het is niet de eerste keer dat deze kwestie de gemoederen hoog doet oplopen. Wanneer begon dit zogeheten etnisch registreren? Bij ons aan tafel migratiehistorica Marloes Schrover. Je hebt ongetwijfeld de discussie deze week gevolgd.
Ja.
Kan je kort uitleggen wat er nou precies betoogd wordt in dit artikel?
Wat er precies betoogd wordt in het artikel is dat de auteur, Albert Boon, zegt van ja, let op, er komen wel veel jongeren en wat hij dan noemt met een migrantenachtergrond, dus dat zijn kinderen of kleinkinderen wiens ouders ooit gemigreerd zijn naar Nederland, terechtkomen in de jeugdgevangenissen, maar ze komen niet zoveel terecht bij een instelling als HALT, die dan zou moeten voorkomen dat jongeren in die gevangenissen terechtkomen. Dus hij zegt dat er zit een discrepantie tussen hoeveel er bij HALT terechtkomen en hoeveel er in de jeugdgevangenissen zitten met een migrantenachtergrond. En hij zegt, als we nou zouden registreren op een eerder moment etniciteit, dus of hun ouders of grootouders buiten Nederland zijn geboren, dan zouden we misschien wat meer greep daarop krijgen.
En wat is dan de redenatie? Is de redenatie wellicht mogelijkwijs dat de gedachte is, als we nou eerder in zo'n gezin kunnen inbreken, dan kunnen we misschien daar bestaande patronen, culturen doorbreken en ervoor zorgen dat die kinderen, als ze de fouten gaan, zich willen laten helpen in plaats bij de justitie terechtkomen?
Nou, het is niet zozeer inbreken in het gezin. Het is meer een veronderstelling dat die gezinnen, en dan heeft hij heel specifiek over gezinnen van ouders die een migrantenachtergrond hebben, dat die anders zijn dan Nederlandse gezinnen.
Ja, wat is dan het verschil?
Volgens mij gaat het ook, begreep ik uit de discussie, dat justitie die kinderen dus anders behandelt dan anderen. En niet naar HALT doorstuurt, maar direct justitieel aanpakt.
Nou ja, dat is dus even de vraag of justitie dat doet. Want je krijgt dus als ouder of als kind krijg je de keuze, ga je naar HALT of krijg je toch een procesverbaal. Dus je kunt voorkomen dat je een procesverbaal krijgt door naar HALT te gaan.
Ja.
En als je nou als ouder of als kind zegt, nou ja, ik heb liever die justitiële weg, dus ik ga liever naar justitie dan naar HALT, dan heb je dus op een gegeven moment een strafblad. De vraag is natuurlijk of degene die daarvoor kiezen, of die wel zo goed geïnformeerd zijn. Want je kunt dit net zo goed duiden in termen van, nou ja, onbekendheid, slechte voorlichting, goed gewekte ouders die denken, oh wacht, een HALT traject is veel beter voor mijn kind dan een justitieel traject.
Mm-hmm.
Dus je kunt dat net zo goed verklaren vanuit een perspectief van kennis, mondigheid, enzovoorts, enzovoorts, als etniciteit. En hij gooit het erg op de etniciteit.
Maar wat is dan de veronderstelling?
De veronderstelling is dat het gaat om iets wat er cultureel ingebakken zit in deze groep.
Schaamtecultuur.
En dat is de term die hij ook gebruikt. Dus hij gaat eigenlijk uit van de veronderstelling dat degene om wie het gaat, en het zijn dus jonge jongens, dat die op dat moment niet willen toegeven, want dat is de voorwaarde om bij HALT terecht te komen, niet willen toegeven dat ze de fout in zijn gegaan en daarom dus niet in dat HALT-traject komen en dus uiteindelijk in de jeugdgevangenis komen. En hij zegt dat is iets cultureels. En daar zouden we dus groepsspecifiek beleid op moeten maken. Dat is eigenlijk de claim die hij
daar zegt eigenlijk, er zit in belang van die minderheidsgroeperingen, die registratie is in hun belang.
Ja, en dat is de claim die hij neerlegt. En ook door andere eerdere onderzoekers regelmatig is verkondigd. Van ook in de jaren 70, in de jaren 80, jaren 90. Is dat steeds wat er gezegd wordt. Het is niet alleen, wij als onderzoekers vinden dat interessant. Maar het is ook in het belang van de leden van de groep. En dan moet je dus kijken bijvoorbeeld naar de jaren 80, dan wordt er gezegd in Amsterdam, we moeten een groepsspecifiek beleid hebben voor Surinaamse drugsverslaafden, want die zijn heel anders dan niet-Surinaamse drugsverslaafden, dan Nederlandse drugsverslaafden, want bij Surinaamse drugsverslaafden is even de ene vorm van slavernij is vervangen door een andere vorm van slavernij, namelijk die aan drugs. Dus je moet die Surinamers met een andere manier tegemoet treden dan Nederlandse drugsverslaafden. Het punt is alleen dat als je kijkt naar dat beleid, dan is er nooit iemand die achteraf zegt, is zo'n groepsspecifiek beleid nou die werking gehad die het had moeten hebben. Dus wat je wel ziet is dat mensen dat zeggen, van we zouden een groepsspecifiek beleid moeten vormen, moeten ze anders aanpakken. Maar als je terugkijkt in de tijd, dan is er heel weinig reflectie op dat beleid. En degenen die dat wel doen, die zeggen ik zie eigenlijk ik zie niet het positieve in dit geval. En ik zie ook niet het negatieve van dat groepsspecifieke beleid. Dus we hebben ook een soort slingerbeweging die steeds terugkomt. Waarbij eerst wordt gezegd, ja, zevende groepsspecifiek, dan weer niet, dan weer wel. En we waren net onderweg naar een niet-groepsspecifiek beleid.
Maar die discussie over het registreren, wat dus nodig is voor dat beleid, die is ruimer, want registreren heeft ook allerlei nadelen.
Ja, nou ja, en dat is natuurlijk het probleem. Zodra je gaat registreren naar etniciteit, dan kom je ook bij het punt dat het klaarblijkelijk belangrijk is dat die etnische achtergrond verklarend zou zijn voor dat criminele gedrag. En dat is een punt wat heel discutabel is. Als je zegt, van ik moet registreren op wat relevant relevant is en je zegt ik kies voor etniciteit, dan kies je ervoor om te zeggen dat etniciteit het verklarende element is. En dat is maar zeer de vraag, want al die onderzoeken die laten steeds zien dat jongeren crimineel worden omdat ze afwezige vaders en slappe moeders hebben. Dus je zou moeten registreren op de gezinssituatie en niet het primaat bij etniciteit leggen.
Maar is het dan misschien een beetje zo, om even positief mee te denken met de onderzoekers, dat etniciteit voor een groot deel en sociaal-culturele positie samenvallen en dat de gedachte is, als we de etniciteit benoemen, dan hebben we eigenlijk ook over groepen die vaak die juist in die sociaal-culturele achterstandspositie zitten. Dus laten we het gewoon bij hun naam noemen. Kun je daar iets bij voorstellen?
Ik kan me daar iets bij voorstellen. Alleen dan leg je dus het primaat juist bij dat etnische, terwijl je kunt zeggen, je gebruikt de term sociale achterstand. En daar zit natuurlijk de werkelijke verklarende factor. Mm-hmm. Want als je kijkt naar al die onderzoeken die er dus al zijn, ik heb hier een hele mooie uit de jaren 50 bijvoorbeeld over criminaliteit en migratie van Staghouwer. Mm-hmm. Dan krijgt elk onderzoek komt tot de conclusie, economisch-sociale situatie, woonsituatie, school, het wonen in grote steden, dat zijn de verklarende factoren. Dus let daarop in plaats van op het etnische.
Je houdt net een boek vast en je zegt het komt uit 1950.
Ja.
Toen hadden we toch nog bijna geen migranten? Of waar gaat dat dan over?
we hebben wel degelijk migranten.
Ja, vertel even waar het over gaat.
Dit gaat over migranten in Amsterdam. En dan zijn dat dus... er zit een stukje koloniale migratie zit er al in. Ja. Er zitten Duitse migranten in. Er zitten Britse migranten, Belgische migranten. Dan kun je zeggen dat zijn buiten... Dat gaat naar een andere groep. Natuurlijk is dat waar. Maar de auteur vat ook onderzoek samen uit Amerika. En dat is op zich ook opvallend dat Boon verwijst naar het Amerikaanse, waarin dat etnisch labelen wel heel gebruikelijk is. Ja. Al sinds eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Maar waar het nooit positief uitpakt. Ja. In dit geval komt die auteur naar een uitgebreid onderzoek.
Hoe zou het dan positief moeten uitpakken? Want je noemt Amerika. We stellen ons Amerika allemaal voor als een samenleving waar de staat weinig ingrijpt, als het om sociale verschillen gaat, et cetera. Dus dan kun je daar wel etnisch registreren. Maar als je vervolgens niks doet, valt er ook niet te meten of het in een gezin heeft. Dus hoe zou je dat moeten meten?
Daar zit natuurlijk een beetje het lastige. Omdat als je een buurtvader inzet of een straathoekwerker, zoals dat in de jaren 70 dan werd genoemd, dan bestrijd je ook de culturele of sociale achterstand in wijken. En dan ga je ook kijken naar arbeidsmarktparticipatie, dan ga je ook kijken naar schooluitval en dat soort factoren. Dus als je dan zegt van ja, nou heb ik de etnische kant bekeken, dan heb je tegelijkertijd op dat moment ook beleid gevoerd op de sociale-economische kant. En dat is wat al die onderzoeken dan steeds weer laten zien, hoe problematisch dat is om zo'n monocausale verklaring te geven voor crimineel gedrag.
Ja, maar want je haalt dus net een onderzoek uit de jaren 50 aan. Is etnisch registreren na de Tweede Wereldoorlog niet heel lang een taboe geweest? Omdat we hebben gezien hoe het met die registratie daarvoor is afgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het is ook verboden hoor. Ja. Dus als Boon dit doorheen krijgt, dan zal er toch eerst een wetswijziging moeten komen. Je ziet voor die Tweede Wereldoorlog zie je inderdaad massaal etnisch geregistreerd worden. Er zijn criminele statistieken, hele mooie, uit 1904, 1905, onderzoeken uit de jaren 30. En dan zie je inderdaad het negatieve effect wat dat heeft. Die onderzoeken leveren nooit enige heldere uitspraken op over het verband tussen criminaliteit en etniciteit.
Maar alleen stigmatisering.
Maar wel hebben ze als resultaat dat er wordt gezegd, ja natuurlijk, Zigeuners, Chinezen, Joden, ja die zijn ingebakken anders, daar valt niks aan te doen. En dus verschijnen die meer in die criminaliteitsstatistieken. Dus die stigmatiserende werking zie je wel doorlopend terugkomen.
Voor de duidelijkheid, op dit moment gebeurt het officieel niet.
Nee, mag ook niet, nee. Nee,
het mag dus, sinds de Tweede Wereldoorlog al niet, of sinds wanneer?
De jaren 70. Dus op een gegeven moment kwam eraan het licht dat er geregistreerd werd op van Zigeuners. Een Zigeunerregistratie, wat we nu Sinti noemen. En toen werd er gezegd, nee, dat moeten we toch echt actief vermijden. En toen is het, sindsdien doen we dat niet. Maar met enige regelmaat zie je mensen. Dus je hebt bijvoorbeeld Frank Bovenkerk. Die natuurlijk
bekende criminoloog.
Ja, een hele bekende. En die in de jaren 70, echt wanneer het dan gaat om taboe doorbrekend, is die taboe doorbrekend binnen bezig geweest, omdat hij dus benoemd heeft dat er wel degelijk racisme is in de Nederlandse samenleving. In de jaren 80 zegt hij, we moeten wel etnisch registreren. Dus dat debat komt met een grote, een soort slingerwerking terug.
Heb je daar een verklaring voor waarom het steeds terugkomt? Want elke keer komt het weer. Hè? Vroeg of laat komt het weer terug. Dan komt er iemand die zegt, we moeten het wel doen. En wel hierom.
Ik denk omdat het natuurlijk toch als sociale klasse, onderklasse samenvalt met een etnische groep, wat je dus ziet als gevolg van de gastarbeidermigratie. Op het moment dat gastarbeiders komen, dan zie je dat een heel homogene groep is wat betreft klasse. En dan zie je dus een sociale positie, sociaal-economische positie samenvallen met een etnische positie, waardoor het heel lastig is om te zeggen van, ligt het nu aan de economische positie, schooluitval, slechte wijken, of ligt het aan het etnische? En dan zitten
kan
mensen,
het allebei zijn?
Het is altijd allebei. Er is altijd een veelheid van verklaringen voor een fenomeen. Leeftijd heeft er beslist mee te maken. Huwelijke staat heeft er mee te maken. Het wonen in de grote steden heeft er mee te maken. Dus je zou om daar dan het primaat te leggen, om te zeggen van we moeten dat doen, dat is waar de keuze eigenlijk verkeerd is, mm-hmm. in mijn optiek.
Ja. Dat is wat we uit de hele discussie zouden moeten leren. Maar hoe, want nu komt toch weer zo iemand die het goed bedoelt, volgens mij.
Ja. Mm-hmm.
Die denkt, ik wil die groeperingen helpen met het plan om etnisch te gaan registreren, waarvan jij zegt niet doen.
Ja, nou ja, het idee zit in die aanname. Je zou voor hetzelfde kunnen, met hetzelfde gezag zou je kunnen zeggen, maak een andere aanname over waar de oorzaak ligt. En hij zegt van, hij zegt ook in het artikel, zegt hij van, ik heb niet gecorrigeerd voor sociale-economische positie. Ik heb niet gecorrigeerd voor schooluitval. Ik heb niet gecorrigeerd voor slechte wijken.
Gecorrigeerd, want dat lijkt me een vakterm. Wat wordt daarmee bedoeld?
Er wordt mee bedoeld dat als je natuurlijk kijkt naar jongeren die opgroeien in een slechte wijk, die heel veel spijbelen, die op een slechte school gaan, en je vergelijkt die met jongeren waarvoor dat allemaal niet geldt, dan krijg je automatisch andere criminaliteitscijfers. Okay, dus je moet niet kijken naar komen jongeren met een migrantenachtergrond meer in de jeugdgevangenissen terecht. Je moet kijken, komen jongeren met een migrantenachtergrond die hetzelfde zijn als jongeren met een economisch sociaal profiel, een leeftijdsprofiel enzovoort. Is het daar een verschil tussen die twee groepen?
Ja, en dat dan krijg je heel andere uitkomsten.
Dan krijg je andere uitkomsten, ja. En hij zegt in het artikel zelf, zegt hij van, dat hebben wij niet gedaan. We hebben daar niet op gecorrigeerd. Dus hij telt wel hoeveel jongeren met wat hij noemt een migrantenachtergrond er zijn, maar hij heeft niet gecorrigeerd voor sociaal-economische positie.
Ja, en nog heel kort tot slot. Denk je dat het er gaat komen?
Ik denk het niet, want het is met enige regelmaat geprobeerd en niet goed gekomen.
Goed. Marlies Schover, bedankt voor je